Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bontjes, dopen, spuitjes, schillen, piepers, jassen, bessen, rissen, eitje, koken, krenten, wellen, pasta, draaien, pizza, bellen, tafel, dekken, zout en peper, wijn ontkurken. Het is etenstijd, etenstijd.
Hallo Yvette.
Hallo Teun. Heb je je natte brood mee?
Ja, nu niet weer hoor. Vandaag maken we een non-erotische aflevering.
Nee, ik heb zelfs voor jou een speciaal mijn sjaaltje uitgedaan. Weet je wat?
Oeh.
Ja. Bleek namelijk, zal ik je vertellen. Ik heb helemaal geen keelpijn. Ik werd niet ziek. Maar ik kreeg gewoon hooikoorts. Het is gewoon lente hier, verdomme. Het is echt, de zon schijnt.
Ja, het is hier dan de ene helft van de dag is het lente. En dan de andere helft van de dag is het een soort herfst.
Ja, het is hier ook dag één, dag uit. Maar het is echt nu vandaag stralend weer. En dan ben ik in de tuin aan het werken of iets aan het doen. En dan, dan komt dat. En ik vergeet het altijd aan het begin van het seizoen. Denk altijd, oh ja. Dat is het.
Ja.
Inmiddels hebben we ook heel goed nieuws. Of slecht nieuws.
Oh ja.
Nou, dat onze kookboekclub heeft zoveel.
Ja.
Gaat zo hard. Dat je bij Bol nu al 2 weken moet wachten op Cool Beans. Omdat die is uitgekocht.
Wij zijn echt influencers, hè, Yvette?
We zijn gewoon influencers. Ja.
We zijn daar wel dan geen jonge. Jonge jongens en meiden met strakke buiken in bikinis. Maar we influencen ons toch.
Zeker. De boom ain't got nothing on us. En het grappige is, komen nog steeds ontzettend veel in.
We blazen gewoon heus nog wel ons partijtje mee.
Zeker.
Als boomers.
Ja. En het leuke is, er komen nog steeds heel veel reacties binnen van mensen die nog steeds nu ook nog steeds lekker koken uit Cool Beans. Dus
goed zo,
heel erg leuk om te horen en gezellig ook om te zien dat we met z'n allen zo gezellig aan het koken zijn. Dat is toch ongelooflijk leuk.
Stel nou dat mensen dus net voordat die uitverkoop er was, toch dat boek hebben gekocht. En iets anders leuks eruit hebben gekookt.
Ja.
Dat is denk ik van, we hebben nu de eerste 2 recepten gehad. Yvette en Teun hebben ons handje losgelaten. We koken nu zelf.
Ja.
Deel dat ook gewoon.
Ja.
En zet daar dan ook iets met etenstijd en Cool Beans.
Ja.
En hoe heet die man? Joe Jonen.
Joe Jonen. Dat vindt Joe zelf vindt het ook heel leuk.
Hij is chuffed.
Hij is chuffed, ja zeker. Hij is echt helemaal blij met al deze reacties.
Bij Masterchef zijn mensen die dus doorgaan of winnen, zijn altijd chuffed. En de mensen die verliezen zijn altijd gutted.
Dat is waar.
Ja.
Mooie uitdrukking.
Ja, en gutted betekent dus letterlijk dat je ingewanden eruit zijn gehaald.
Ja, klopt.
Oké, maar goed.
Op naar de orde van de dag. Maandag hadden wij het even over de invoering van de week zonder vlees en zuivel. How are you doing so far?
Nou, ik ben helemaal op de havermelk.
Oh ja, want jij drinkt helemaal geen melk. Dus voor mij was het helemaal niet zo'n probleem.
Jij mag dus, Yvette, jij mocht dus...
Ik mag dus eieren.
Wel eieren?
En dat komt goed uit, want vanavond gaan wij... dat vertel ik straks. Maar daar zat een eitje bij en dat dacht ik, dat moet ik dan laten. Maar dat is dus niet zo. We kregen eigenlijk niet zo gek veel post hierover. De meeste mensen vonden het best een leuk idee om mee te doen met zo'n week. Weer zo'n week waar je mee moet doen. Het is natuurlijk een week om voor de bewustwording van de zuivel- en melkindustrie. En helemaal niet zo dat we allemaal morgen vegan moeten worden. Maar meer van, denk daar eens wat over na. Laat het eens wat vaker staan. Een dagje minder vlees of zuivel zou ons sieren en zou de wereld wat verder helpen. Dat is een beetje de insteek hè, van die week.
Ja. Het is dus niet een soort individueel besje van de boer.
Zeker niet. Want Evelien stuurde ons een verdrietig berichtje. En die zei, oh, ik was helemaal geschokt over de manier waarop jullie over zuivel praten.
Nou,
en
dat volgens mij praten wij helemaal niet zo
nou, we hadden gezegd dat natuurlijk heel veel koeien het slecht hebben in de melkveehouder.
Dat is ook
houderij. Maar zij zegt, mijn man werkt heel veel uren in de week om voor zijn koeien te zorgen en ze het allerbeste te geven. Hij gaat er 's nachts regelmatig uit voor een koe die gaat kalveren. Hij zit naast een zieke koe om te zorgen dat hij toch wat naar binnen krijgt. En hij houdt heel veel van zijn koeien en hij vindt het ontzettend moeilijk om van zijn koe afscheid te nemen. Dus het is altijd een goede vraag om te kijken of we beter kunnen doen. Maar slecht hebben onze koeien het zeker niet. Nou, is zij iemand waar ik echt zo melk van zou kopen? Maar zo werkt het niet altijd in de wereld, helaas.
Nee, precies.
Daarover heeft een...
En er was ook iemand, Yvette, die... Dus het is niet zo dat wij zeggen, nou, hoe heet deze mevrouw ook weer?
Evelien,
ja. We zeggen niet dat de koeien van jou het slecht hebben en ook van heel veel andere boeren niet, maar ook van een deel van de boeren toch eigenlijk wel, echt wel. Dus dat kunnen wij vanaf hier niet zien wie het wel en niet goed doet. Nee. In ieder geval is het zo dat ook gewoon voor het klimaat het beter is om minder zuivel tot ons te nemen. We hebben al die link gedeeld naar die artikel van...
Ja, en dat artikel werd gigantisch gelezen, zag ik. Heel veel kliks. Dus dat ligt wel in zeg maar in de luister, ook in onze interesse allemaal. Dus het is weer hartstikke interessant. Ja. Er is overigens een grote tentoonstelling van Kadir van Lohuizen in het Scheepvaartmuseum voor hen die daarin geïnteresseerd is.
In Amsterdam.
In Amsterdam.
Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Het
Scheepvaartmuseum in Amsterdam. En dat, die tentoonstelling heet Food.
Niet in Hoorn.
Nee, niet in Hoorn. Die tentoonstelling heet Food for Thought. En die, dan zie je een beetje hoe de massa-industrie van eten. Nou, wij willen dat natuurlijk allemaal niet. Wij willen heel graag natuurlijk van kleine lokale boeren eten en alles. Maar goed, in de hele massa worden hoe dat wordt geproduceerd. Daar zijn ze fantastische tentoonstellingen over.
Ja, dan was er nog iemand die zei, ik hoorde dat je eigenlijk wel dierlijke producten moet eten om gewoon aan je gezonde ingrediënten te komen.
Ja, dat is een goede vraag eigenlijk wel.
Ja, dat is, nou goed, ik heb natuurlijk ooit dat boek geschreven, dit is geen dieetboek. Ben ik ook een tijdje, heb ik als vegan geleefd.
Ja.
Het is zo dat als je echt helemaal de dierlijke ingrediënten loslaat, dan is het gewoon wel een uitzoekwerk om aan al je aan al je nutriënten te komen. Dat is echt wel, dat is gewoon wel moeilijker dan als je wel dierlijke producten eet. Als je, maar dat kan nog steeds wel. Soms heb je bepaalde tekorten, dan moet je supplementen slikken, maar het kan wel. Bovendien heb je ook bepaalde ongezonde dingen, zoals rood vlees, vlees met heel veel verzadigd vet, dat je dan weer niet tot je neemt. Dus daar zitten ook voordelen aan. En als je als vegetariër leeft, dan is het eigenlijk, ja, ik zou bijna zeggen, een eitje om gewoon toch binnen te krijgen wat je nodig hebt. Maar het kan sowieso allemaal.
Het kan sowieso allemaal.
De orde van de dag.
De orde van de dag. We hebben een vraag van de luisteraar. Oh, ik vond het leuke. Ik vond de vraag van de luisteraar eentje die ik ga voorlezen. Maar die ik vond ik vallen eigenlijk onder het antwoord dat jij straks gaat geven in je spreekbeurt over culinaire orthodoxie. En het is een vraag van Danique. En die heeft al een paar keer geschreven. Die schrijft hele leuke brieven, heel enthousiast. En zij zegt, ik heb een vraagje voor jullie als dat mag. Ik vroeg me af wat jullie vinden van de combinaties van steeds populairder wordende gerechten die je vaak voorbij ziet komen. Van die food mashups noemen ze dat. Bijvoorbeeld de taco. Een taco van croissant deeg. De sushi rito. Sushi en burrito. De francho's. Friet nancho's. Of de churavel. De churros wafel. Juichen jullie zoiets toe? Of moeten we het beter bij de oorspronkelijke gerechten laten? Ik vond het een fantastische vraag. Want ik dacht, valt wel echt in het onderwerp van vandaag.
Ja, maar ik denk dat ik jou een beetje kennende zo langzamerhand, denk ik dat wij hier geen algemeen oordeel over hebben. Over alle voorbeelden, per definitie.
Nee.
Ik vind die woorden verschrikkelijk.
Vreselijk, mag ik dat zeggen?
Ja, dus noem het, wat zijn nou de churavel?
Ja, en de krompoes is er ook één, toch?
Ja, nou, de krompoes. Maar goed, nou kom ik dan even op de... Dus als je naar individuele... Je moet kijken dus naar individuele gevallen.
Ja.
En dan vervolgens beoordelen, is dit individuele geval beter lekkerder dan, waar het, dan het origineel. Of dan de originele.
Ja.
Bijvoorbeeld een krompoes vind ik gewoon onzin.
Ik heb het nog nooit gegeten, maar het lijkt me gewoon heel zoet. Dus ik heb al deze dingen nog nooit gegeten. Zoet, ik weet er dus niks van eigenlijk.
Nee, maar de samenstelling van gewoon de klassieke tompoes.
Ja.
Waarbij dat
banketbakkersroom erin en suikerlaagje erop. Weet dat, de glazuur?
Ja, maar ook de knapperigheid van het
bladerdeeg. Noem
je dat, koekgedeelte?
Bladerdeeg.
Ja, bladerdeeg. Ja. Dat bij een croissant is dat toch minder? Is dat toch sponsiger?
Ja,
daarom ben ik er daar.
Weet je dat ze bij Fort 9 havermelk elite bakkerij in Amsterdam, daar verkopen ze...
Ja, ik wil die term niet meer gebruiken, havermelk elite.
Ik ga toch even, want ik vind het toch een beetje een belachelijke toestand. Luister, er staan mensen heel lang in de rij voor brood. Nou, daar verkopen ze vanzelfsprekend ook heerlijk brood. Verkopen ze ook bij andere bakkers, hoor. Maar in ieder geval, zij hebben altijd een soort croissant van de week. En nu ga ik jou even aankijken. En dit hoort eigenlijk bij het onderwerp van, misschien kunnen we die zo direct beantwoorden.
Ja, ik vind het toch net wat anders dan het onderwerp, maar dat geeft niet, ja.
Oké, zij verkopen altijd de croissant van de week. En die kan dan met van allerlei hartigs worden gevuld. Zij hadden, en dat heb ik alleen op Instagram gezien, maar ik heb erover gegruweld, een croissant gevuld met boerenkool, stamppot.
Ja, dat klinkt heel smerig.
Dat is dat. Terwijl ik wel carbs om carbs ben ik wel voor. Ik vind namelijk wel bijvoorbeeld een focaccia met aardappel, vind ik fantastisch.
Ja, dat is toch iets anders? Ja, ik doe wel eens de focaccia. Of nou ja, ik vind het lekkerder dan een focaccia. Ja, gewoon
een pizza
een
met
stuk
aardappel.
Stokbrood afsnijden.
Oh,
en daar dan bijvoorbeeld een...
Mayonaise en friet. Een mitraillet.
Ja, mayonaise en friet. Toen in mijn vlees eettijd was nog mayonaise, friet en merguez.
Ja, kan ook. Maar ook zonder, hoor.
Ja, ja en gewoon mijn tortilla. Mijn Spaanse aardappel omelet op een stuk stokbrood.
Ja, dat is ook fantastisch.
Dat is ook fantastisch. Maar het is ook niet zozeer dat... Ja, ja nee, boerenkool stampelt, gekkigheid.
In een croissant. Ja. Dat vond ik echt... Ja. Toen dacht ik echt, nee, nou
je... Maar dit staat heel ver van het onderwerp van straks.
Ja, het staat er wel vanaf. Maar het is toch ook allemaal... Ja. Wat kan en wat
ik
niet
denk,
kan.
Weet je wat dit is namelijk, Yvette? Dit zijn gewoon verveelde mensen met geld. En die willen iets nieuws, iets geks, een kick.
Ja.
En die lopen daar dan achteraan. En die hebben dus kennelijk geen enkel culinair beoordelingsvermogen. En wat deze mensen van Fort 9 ze ook voorschotelen. Ze trekken hun portemonnee. Of die hebben ze natuurlijk ook al lang niet meer. Ze houden hun Apple Watch tegen een ding aan. En dat kost dan 15 euro of zo.
Ja, dat kost ook nog heel veel.
En die zeggen nu, na dit verhaal van mij, zeggen ze oké, boomer.
Ja, dat doen ze maar. Dus Danique, wij zouden het niet zo heel gauw bestellen. Maar nogmaals, nee, maar ik heb het ook nooit geproefd. Het is dus ook zeikerig om te zeggen, het lijkt me vies als je het nog nooit gegeten hebt. Maar,
nee, maar er zijn
zeggen,
vast ook dingen die nieuwe uitvindingen die wel lekker zijn.
Luister, laten we eerlijk zijn. Een kapsalon vind ik, bedoel, in een moment van kater of diep in de nacht is een kapsalon natuurlijk fantastisch. Dus,
ik heb nog nooit een kapsalon gegeten.
Ik wel, maar wel een keer om 4 uur 's nachts na heel veel drank. Toen vond ik het echt het lekkerste wat ik ooit had gegeten. Maar dat kan ook aan de drank hebben gelegen.
Yvette, ik wil wel heel graag even. Ik wil eventjes iets nu ik denk hier opeens aan. Ik weet niet of je het weet, maar om de hoek van de studio, waar je natuurlijk al heel lang niet meer bent geweest, daar zit een dunner stal op de Dappermarkt in Amsterdam.
Ja,
en die dunner stal, daar hangt ook een foto van mij.
Ja.
Moet je maar eens kijken. En dat is namelijk omdat we hebben ooit een keuringsdienst gemaakt over dunner kebab.
Ja.
En toen hadden we 10 dunner kebabs gegeten of geproefd en laten testen. En van die 10, het waren 10 lamsdunners. Daarvan die 10 was er maar 1 echt lam. De rest was kalkoen, rund en eentje zelfs varken.
Ja.
En toen ben ik daarheen gegaan. En toen heb ik ze een plusje lam overhandigd. En toen heb ik gezegd, jullie zijn de beste dunnerzaak van Amsterdam. En sindsdien noemen zij, dat is dat ook eigenlijk hun naam, de beste dunner. En zo staat het ook in Amsterdam en omstreken bekend, de beste dunner van de Dappermarkt. Maar nu zijn er 2 andere zaken in Amsterdam, die noemen zich ook de beste dunner. Die hebben niks met deze zaak te maken. Maar mensen denken, dit is waarschijnlijk een filiaal van deze mensen van de Dappermarkt. Want dat is de beste dunner. Toen zijn zij gaan klagen eerst bij die andere mensen en ook bij de Kamer van Koophandel. En de Kamer van Koophandel zegt, de beste, dat is geen beschermde naam. Daar kan je niks aan doen. Dus ik wil eventjes iedereen zeggen. Als je in Amsterdam een dunner gaat eten. En je wil echt de beste dunner eten. Ga dan naar de Dappermarkt. Die andere twee de beste dunners. Die noemen zich wel zo. Die zijn niet het best. En zijn ook geen familie van deze op de Dappermarkt. Ik zou bijna zeggen het zijn nepperts. Maar dat voor het weet kom ik dan weer in allerlei juridische problemen. In ieder geval. Het gaat erom, de enige echte, de beste dunner van Amsterdam zit op de Dappermarkt. Trap er niet in. Van mij mag Lennart dit losknippen. Dat zou ik heel fijn vinden.
Dan gaan we een lans breken voor de dunner. Nou ja, dat doen we dan niet in deze week, maar dan volgende week. Want deze week was de week zonder vlees.
Oh ja, ja.
Wat ga je eten vanavond?
Nou, ik ga even hier in deze week zonder vlees en zuivel ga ik eventjes wat van maken. Ik heb hele grote soort. Het lijken bijna een soort Turkse broden, maar dan klein. Dat zijn grote broodjes of kleine Turkse broden.
Ja.
Die haal ik speciaal bij een zaakje hier dat ook dunners maken enzovoort. Maar die hebben heel lekker brood. Dan ga ik, sticky aubergine maken.
Leuk, ga ik ook doen namelijk vanavond. Dat is grappig.
Oh ja?
Ja.
En Yvette, niet tofu. Gefermenteerde tofu.
Tempeh,
juist. Tempeh, die ga ik dan een beetje marineren in een beetje een soort pindasaus.
Oh, leuk.
En dan in de oven doen. Dan heb ik nog wat pinda's een beetje bakken.
Grappig, ik had dat maandag allemaal pinda dingen.
Echt waar?
Ja, dat heb je toch gehoord?
Ja, ik vond je verhaal maandag een beetje onduidelijk daarover. Maar het was ook zo lang.
Was het uit mijn eigen werk? Ik was uit mijn eigen boek.
Ah, dat was het, ja.
Dat was uit mijn eigen boek, ja.
En dan heb ik, doe ik komkommer. Die ga ik dan heel in lange, dunne repen snijden. En die ga ik dan een beetje ook met ui en een rood pepertje ga ik die een beetje juist zuur inleggen. En dan nog allerlei, en dan kruiden grof gesneden, dat allemaal op elkaar, op dat broodje.
Lekker.
Lekker, hè?
Klinkt echt heerlijk. Ja. Het lijkt in een soort, het is een beetje een kruising van wat ik ga eten. Wat ik maandag at, was een beetje dat. Noedels met een beetje soort pinda-achtige saus. Met heel veel groene groentes erdoor. Kruiden en verse groene kruiden. Maar ik ga vanavond ook uit het boek Homemade Basics. Het is gewoon een lekker boek. Ja, sorry, het is mijn eigen boek. Die recepten maak ik heel vaak. Dat is dat noem ik in het boek een umami-bom. Een kom met heel veel umami. Maar dat is een recept. Ja, dat is eigenlijk geen recept. Het is, je maakt een soort bouillon van rode miso. Een beetje iets meer ballen heeft dat dan een witte miso. Met knof, gember en paddenstoelen. Dus dan wordt er heel veel umami. En dan maak ik bruine rijst. En die maak ik een beetje nattig met die bouillon erdoor. Dus die kook ik ook in die bouillon. Maar die hoeft voor mij niet droog. Mag een beetje nattig. En daarop, op die kom, maak ik allemaal ingemaakte
natte rijst.
Natte rijst.
Oh. Je bent wel een beetje in een natte sfeer deze week, hè?
Natte sferen. Anyway, daar gaan dus allemaal ingemaakte groenten op. Hè, dat is wat jij dus ook doet. Maar dan warm en koud. Dus geroosterde worteltjes, ingemaakte.
Grappig dat we een beetje in dezelfde vibe weer zitten.
We zitten helemaal in een beetje chiliolie. En wat ik daar dus op doe, is een zalvig eitje. Dat mag.
Dat mag, maar je zou ook kunnen denken van ik ben nu even zo met het dier begaan. Dat doe ik gewoon even niet.
Nee, ik ga toch het eitje doen, want ik vind het zo lekker erbij. En het mag, ik heb het echt uitgezocht. Overigens heeft de week van zonder vlees en zuivel, als je naar die website daarvan gaat, dan kun je, ik had het ook al in de stories gezet, ze hebben een magazine gemaakt die echt heel mooi eruit zag, echt fantastisch gedaan. En daar staat ook alle context in en ook alle vragen die je hierover kan hebben, die staan er ook in. Dus dat was.
Mag ik nog even zeggen, Yvette, voordat ik het vergeet, ik heb gisteren dus fantastisch plant-based gegeten. Ja. Ik freak helemaal door met deze week. Ik ben dus naar restaurant Madre gegaan.
Oh, dat is je was uit eten.
Een Mexicaan in de Jordaan.
Leuk.
Ja, die dus helemaal plant-based is. En future-proof en weet ik wat. Hartstikke goed, hartstikke leuk. Dus deze week, ik ga er helemaal voor.
En jij bent helemaal in de Mexico-keuken, hè? Dat is echt jouw ding.
Ja, vind ik gewoon een hele verrassende. Een heel andere keuken dan.
Is ook lekker. Ik vind het ook vreselijk lekker, de Mexicaanse keuken.
Ja.
Goed.
Oké.
De boodschappen, Tuin.
Yvette, ik wil het toch weer eens even, want ja, ik bedoel, je kan het ook niet vaak genoeg doen eigenlijk, met jou hebben over Storytel. Wist jij dat Storytel meer dan 1 miljoen luisterboeken en e-books heeft in één app?
Dat vind ik echt niet normaal.
Wist je dat?
Nee, ik wist niet dat het 1 miljoen...
Meer dan 1 miljoen.
Ja, want het waren er eerst veel minder, want we hebben er ook al reclame voor gemaakt, maar dat gaat gewoon met een soort honderdduizenden omhoog. Dat is echt absurd.
En dan hebben we het over kookboeken, Yvette, geschiedenis, kinderboeken, literaire, ja, hoe zal ik het noemen, chef d'oeuvre.
Wat is dat?
Van de grootste schrijvers, thrillers, daar ben jij gek op, en meer. Yvette, zeg jij nou eens eventjes, hè, jij zit er heel vaak op.
Ja,
op die
ik zit
app.
Er op.
Wat heb jij zoals onlangs geluisterd?
Ik heb, ik tik hem net aan, want ik wil het, ik heb hier heel veel over gehoord, dus daar ga ik nu over in beginnen. En dat is Een Klein Leven van Hanya Yanagira. Ja, niet? Nee?
Oh, ik vind dat zo'n kitschboek. Maar dat maakt niet uit. Heel veel, dat is, je hebt echt felle voor- en tegenstanders.
Oh, nou ja, precies. Ik heb er zoveel over gehoord. Ja. En het is nu als luisterboek. Ja. Dus ik dacht, zal ik dat eens...
Tearjerker.
Oh, echt? Oh, maar misschien vind ik dat wel heel fijn om mee langs het strand te lopen. Ik vind het langs het strand lopen met een boek in mijn hoofd. Of tenminste op mijn oortjes. Vind ik dus
in mijn hoofd?
In mijn hoofd. Nee, maar dat vind ik dus heel fijn. Ja. Oh, heb jij...
Hou jij vaak bij boeken, Yvette?
Ja, ik huil ook soms bij films als het heel mooi is. Maar, dus, maar als jij zegt... Ja, de kaf ziet er heel huilend uit natuurlijk. Ja, dat is, ik laat hem even aan je zien. Hier, nou echt in diepe tranen.
Ach ja, nou kijk.
Maar ja, ik heb er zoveel over gehoord. En zoveel mensen zijn er ook weer heel enthousiast over. Dus ik ga het gewoon proberen. En dat is het leuke van Storytel. Je kan gewoon proberen als je denkt, dit is niks. Joh, je hebt toch zo'n abonnement. Je voelt je niet lullig dat je een heel boek gekocht hebt. Je kunt hem ook weer uitzetten. En iets anders, want er zijn miljoenen andere keuzes.
Ja, Yvette, sterker nog, ze hebben ook Storytel Originals. Dat zijn unieke verhalen die alleen te luisteren zijn bij Storytel. Van meeslepende misdaadverhalen tot ontspannende meditaties. Echt, ze hebben hele originele meditaties. En van betoverende kinderverhalen tot ultieme luisterfavorieten. Die je gewoon kan bingen als een tv-serie.
Ja, en wat ik ook fijn vind, je kunt dus en luisteren en lezen. Want heel veel boeken zijn leesbaar en beluisterbaar. Wat ik dus heel fijn vind, want soms dan zit ik in een boek en dan ga ik daarna auto rijden en dan zet ik hem gewoon op de speakers en dan gaat het boek gewoon door en hoef je het dus niet weg te leggen. Dus dat kan. En
lekker,
dan pak je het daarna weer op met een koekje op de bank en een potje thee. En dan ga je weer verder in het boek lezen. Dus het is echt heel fijn. Ja.
Ja, het is zo fijn. Ik zou het iedereen aanraden en daarom zeg ik, probeer Storytel nu 30 dagen gratis. En dat doe je via story, story.tel, T-E-L-1-L dus, /etenstijd. story.tel/etenstijd.
Cool, met een eigen code.
Ja. Yvette, dit is nou iets. Ik moet wel even zeggen dat ik ben heel blij dat ik deze term... Volgens mij heb ik deze term gewoon helemaal zelf bedacht.
Ik denk het ook.
Ja, en dan ben ik
het
dus...
Het ontstond door het schrijven van ons boek.
Ja, het ontstond. Ja, nou, wat daar allemaal ontstaat door het schrijven van ons boek, hè, Yvette? Warme liefde.
Absoluut.
Sowieso.
Ja.
Ja. Natte rijst.
Natte rijst.
Ja. 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 En de term is dus, Yvette, en dat was eigenlijk een beetje een antwoord op het hele begrip van de culturele toe-eigening. Daar gaan we ons nu eigenlijk niet meer echt. Daar gaan we nu niet meer echt over hebben. Maar. Wij kwamen eigenlijk tot de conclusie dat waar wij het meer over hebben, wat wij meer een interessant en ook schurend onderwerp vinden, is de kwestie, dat noemen wij dan culinaire orthodoxie.
Ja.
En in die zin snap ik wel dat jij het net had over die krompoes en zo. Van moet de mensen die het meest culinair orthodox zijn, die zeggen, zo is het ooit bedacht en zo moet het altijd blijven.
Ja.
En kom er niet aan.
Ja.
En het grappige is dat deze houding, die bestaat natuurlijk overal, vaak ook sterk in plekken en landen waar, zeg maar, de eetcultuur heel erg wordt vereenzelvigd met de cultuur en met het land. Dus
Italië
als je
bijvoorbeeld?
Daar,
Italië bijvoorbeeld?
Nou, Italië is natuurlijk, dat is werkelijk het land dat daar het meest uitgesproken in is. En het grappige is, dus als iemand een pasta gerecht op de social media plaatst, komen er meteen, ook al is, zegt hij niet eens dat het Italiaans is, springen er, zie je in de comments meteen 30 Italianen erop springen dat dit niet zo hoort en dat zo niet kan. En dan denk ik dat van ja, jongens, hou eens toch eens op met dat gezeur. Maar dat leeft dus heel erg sterk. En nou, we hebben het natuurlijk eerder ook gehad over die Italiaanse historicus. Die had verteld van nou, de Italianen die zeggen dan wel van dit is een eeuwenoud Italiaans gerecht. Maar eigenlijk is het via Amerika in Italië gekomen.
De Italiaanse mythe heette dat. En daar hebben we ook een podcast over gemaakt.
Ja, dat is fantastisch. Dat is echt fantastisch en heel interessant.
Ja.
En ook bijvoorbeeld dat de mensen gruwen ervan als er bijvoorbeeld room wordt gebruikt bij carbonara. Hè?
Ja.
Maar hij heeft dus uitgevonden dat de eerste carbonara werd gemaakt voor Amerikaanse militairen. Aan het eind, of net na de Tweede Wereldoorlog, als een soort bezettingsmacht van wat daar toevallig voorhanden was. En daar hoorde dus ook room bij. Dus, en dan op een gegeven moment, dus gerechten ontwikkelen zich. Er zijn verschillende regionale varianten van. En dan op een gegeven moment lijkt het bijna alsof er een instantie zet. En dit, nu hebben we de echte versie te pakken. En nu moet iedereen ervan afblijven. Mm-hmm. En in Italië hangt dat heel erg samen met ook een soort nationalisme. En de historicus Eric Hobsbawm, die wordt dan ook door die Italiaan aangehaald. Hoe heet het boek nou? Wat zei je nou, Yvette?
De Italiaanse mythe.
De Italiaanse mythe. Nou, en dat hangt heel. Dus dat klopt dus met dit begrip van Eric Hobsbawm. Want die heeft het over de invention of tradition.
Ja.
Dus de uitvinding van traditie. Dus heel vaak denk je van, nou, dit doen we al eeuwen zo. We hebben het een keer gehad over hoe in Zweden opeens altijd op vrijdag.
Oh ja, Mexicaans wordt gegeten.
Mexicaans wordt gegeten. En dat ik dan vroeg van, hoe komt dit nou? En ja, dat doen we al eeuwen zo. Nou, dat slaat natuurlijk nergens op. Toen bleek gewoon dat een of andere, zo'n Tex-Mex bedrijf, ja, die had dat gewoon ingevoerd. En heeft het hele land zover gekregen. En die denken, nu ja, dat hoort gewoon vrijdag taco's.
Maar het is toch ook zo dat bijvoorbeeld wij allemaal als sushi met zalm eten. En dat ook gewoon is ingevoerd door Noorse slimme zalmverkopers. Die dat bij de Japanners erin hebben. Die dachten, wie eten er veel rauwe vis? Dat zijn vast de Japanners. En toen hebben ze het daaraan gewoon aan verkocht. En sindsdien eet iedereen sushi.
Ik begreep ook, ik heb een keer een verhaal gehoord van een fantastische podcast. Dat heet Revisionist History. Mm-hmm. Hele leuke geschiedenispodcast is dat.
Oh, leuk.
Leuk,
ga ik luisteren. Ja.
En die vertelde dus, dat ging volgens mij zelfs over tonijn. Dat werd dus, er was dus die Amerikaanse bezettingsmacht in Japan. Die voer dan spullen vanuit Japan naar, ik weet nu niet meer wat, naar Amerika. En toen dacht ze, ja, maar god, dan moet het schip straks weer leeg terug. Dus daar moet ook wat in. En dat ze daar toen dus tonijn in gingen doen. Dat werd ook helemaal niet. Dus is geen klassieke Japanse sushi. Ik dacht dat het over tonijn ging. En die hebben dus toen vervolgens hebben ze dus die tonijnen ingevoerd. En een hele campagne begonnen van mensen. Ik stel me voor, weet ik wat, was natuurlijk ook honger en armoede. Gratis tonijn sushi uitdelen op straat, zoiets stel ik me voor. En voor je het weet is het geheugen niet zo groot. En denken mensen dat dat een klassiek Japans gerecht is.
Ja.
En als je daar dan iets over zegt, dan worden de mensen vervolgens boos. Dat niet kan. Nou, dus dat is, dat is één ding.
Ja.
Dan wilde ik zeggen, natuurlijk, kijk, het mooie van die culinaire orthodoxie heeft ook iets moois, ook als je naar Italië kijkt, omdat als je dat heel sterk hebt, dan hebben mensen wel een bepaald soort basis, idee en niveau, mm-hmm, van wat goede voeding inhoudt. Want je hebt een beginpunt. Weet je wel, dus je weet al van oké, de pasta moet al dente zijn en deze smaakcombinaties passen bij elkaar. Want dat heb je allemaal van je moeder geleerd en die moeder heeft het ook weer van haar moeder, mm-hmm, geleerd. Dus je hebt een basis, terwijl elk Nederlands kind dat wil gaan koken tast eigenlijk een beetje in het duister. Omdat hij van alles kan nemen, omdat er weinig houvast in traditie is waar we op kunnen teruggrijpen. Dat is het positieve. Ja. Het negatieve is dat je vervolgens je daardoor laat beperken. En het grappige is, je hebt die hele beroemde Italiaanse chef. De bekendste Italiaanse chef waarvan ik nu de naam niet weet. Met zo'n kale man met zo'n bril. Weet je wie ik bedoel? Die ook, er was een aardbeving.
Oh, en toen niet Mario, Mario Bottega. Zeg ik het dan goed? Ja. Het is niet kaal. Met die Parmezaanse kaas.
Met zo'n grote zwarte bril. Ja, en zijn signature dish is een soort... Ja,
gevallen toetje.
Waar hij zo smijt met al die... En die zei, oké, traditie is mooi.
I dropped the pudding of zoiets.
De dessert.
Ik heb het gegeten overigens. Ik ben er voor mijn verjaardag een keer naartoe gegaan. In Modena zit hij.
Vond je het goed of niet?
Ik vond het... Nou, dat is nu eigenlijk niet heel interessant. Maar ik vond het tegenvallen omdat het... De chef was duidelijker niet. En hij had gewoon een soort supergoed menu. Wat heel goed werkte. En iedereen werkte dat als een beetje... Ik vond het een beetje een automatisch gemaakt menu.
Oké. Dus dat is, maar dat is, want wat hij dus zei, deze man... Ja. Dat is dus... Die zei... Kijk, traditie is mooi. Maar als blijkt dat de ingrediënten... iets beters kunnen maken dan de traditie voorschrijft. Als je dus iets beters kan maken met de ingrediënten... of dat je dus een beter gerecht kan maken als je een ander ingrediënt toevoegt... Ja. Dan moet je op dat moment de traditie ter discussie stellen. Dan moet je niet zeggen, nee, dit hoort niet zo. Ja. Nee, natuurlijk niet. Ja. Je wil zo lekker mogelijk koken.
Ja, nou het is grappig, want wij hebben het hier natuurlijk heel vaak over gehad van wanneer hoort iets en wanneer mag je iets anders doen. Nou mag je altijd alles zelf weten. Als jij dat de hele dag thuis, uiteindelijk ben je zelf kok en eter tegelijk. Hè? Dus je mag altijd maken en eten wat je wil. Ik vond het grappig omdat ik Vanja van der Leden is een vriendinnetje van mij. En die heeft natuurlijk een heel boek gemaakt over Italië. En met een beetje een soort knipoog naar de traditionele keuken. En heeft voor haar boek heel veel een soort grensoverschrijdende bijna chefs voor haar boek ook geïnterviewd. Ja. En zij gaat er ook een lezing over geven. Ze wordt er ook over geïnterviewd in de Universiteit in Leiden binnenkort. Ik zal op 20 maart, ik zal er wel even een linkje daartoe zetten. Zij zegt zelf ook op haar website of op stories had ik even een screenshotje van gemaakt. Want ik dacht, dat is zo op toepassing van waar wij het nu over hebben. Traditie is belangrijk, maar het fixeren van recepten zit ook evolutie in de weg. Ik dacht, dat is precies wat het is. Ik zat ook te denken van, wat ik ook wel leuk vind is dat onze gemeenschap, de mensen die bij ons in de straat wonen. Het zijn zoveel verschillende soorten culturen. En dat is natuurlijk ook. En op de markt zie je zoveel verschillende soorten ingrediënten. Het is ook heel leuk om heel veel te combineren en te leren van elkaar. Wat traditioneel is, als je dat weet, kun je ook vrijer werken. Precies. Het is ook een beetje zoals ik op de kunstacademie heb gezeten. Dat ik heel precies heb moeten leren tekenen. Heel goed leren kijken. Zien wat er voor je staat en dat precies kunnen tekenen, om het vervolgens los te kunnen laten om een vrij werk te maken. Maar je kunt, ik denk ook wel dat een basis is absoluut belangrijk.
Dat is wat ik dus eerder ook zei. Ja. Dat als je dus uiteindelijk wel los durft te komen, is het ook een groot voordeel als je die traditie wel hebt.
Ja.
En ik hoorde laatst van iemand die zei dat juist vaak die sterrenchefs in Italië juist zo fantastisch zijn, omdat die het ook echt als een soort missie hebben om er doorheen te breken.
Ja.
Maar tegelijkertijd wel een hele sterke basis hebben. Terwijl, dus dat ze vanuit die basis denken van en nu gaan we gewoon, rock and roll Italo-pop.
En zou een Nederlandse rock and roll dan die sushi burrito zijn, de sucrito of de... We hebben dat niet in Nederland, hè? Zo sterk.
Nee, Joris Beidendijk doet dat natuurlijk wel een beetje.
Ja, die doet dat wel een beetje. Dat is wel zo. Absoluut. Ja, dat is een goeie.
Ja.
Hey, en...
Alleen die moet ons dan eerst eigenlijk nog bijbrengen. Dit is eigenlijk klassiek Nederlands. En nu ga ik ermee spelen. Terwijl niemand mensen die daar zitten, die kennen dat nog niet eens.
Nee, ik denk zelf...
De traditie die eraan te grondslag.
Maar het grote verschil met Joris en een Italiaanse chef die meer met de tradities en de regels speelt, is dat Joris werkt met uitsluitend ingrediënten van Nederlandse oorsprong. Ja. Ja. En maak daar hele nieuwe gerechten mee. Vaak met een Franse... hij is natuurlijk Frans geschoold. Zijn keuken is Frans geschoold. Dus hij maakt met Hollandse ingrediënten nieuwe gerechten. Ja. Maar Italianen maken met gewoon... Ja, vaak wel met Italiaanse ingrediënten. Maar die spelen ook met traditionele receptuur. Daar zit nog wel een dingetje, denk ik, toch?
Nou, ik vind het reuze interessant.
Het is ontzettend interessant. Nou, als je erover wil meepraten, zet je verhaal onder de tegel van vandaag. Ik heb er een bijbeltje op getekend, dus dan kun je die wel herkennen.
Oeh, kijk nou uit.
Ik vond, oh ja, om het af te sluiten, wat ik een hele mooi voorbeeld vind is Otto Lengi. Eigenlijk is hij weer, maar goed, de hele... Test Kitchen, die eigenlijk uit zoveel, dat wilde ik eigenlijk nog zeggen, die uit zoveel keukens bestaat en zoveel crossovers maakt en toch heel veel interessante receptuur maakt. Dus wat dat betreft is dit onuitputtelijk. Jongens, wij gaan allebei aan onze vegan bordjes. Vind je het een leuke podcast? Geef ons een goede beoordeling. Vinden we leuk? Komen we lekker hoog?
Alle sterren
komen we lekker hoog in de lijst te staan. Wil je iets toevoegen waar iedereen wat aan heeft? Zet een, wat zei ik al, hè, onder de tegel. Vandaag is dat met een bijbeltje erop. Maar wil je me gewoon privé wat schrijven? Stuur het op een DM'tje of een mailtje naar etenstijd@meervandit.nl. Teun, ik zie jou maandag weer.
Ja. Kom nou eens naar Nederland.
Ja, ik kom over een paar weekjes. Ik ben bijna...
Vind ik gezelliger.
Ja, is wel gezelliger. Ja. Hè? Maar ik ben bijna. Even nog St. Patrick's Day hier. Even naar de parade.
Yes, oké.
Daarover volgende week weer meer. Want ik heb al klavertjes gekocht en alles. Dus ik zit er helemaal in.
To make a prairie, it takes a clover and one bee. One clover and a bee and a reverie. The reverie alone will do if bees are few.
Nou, daar heb ik dan...
Emily Dickinson.
Prachtig. Daar heb ik niks meer aan toe te voegen.
Omdat je over klavertjes begon.
Ja. Shamrocks. Bye.
Bye.
Meer van dit.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.